Jongens, als we Max Verstappen even buiten beschouwing laten, dan was dit toch een geweldige race.
Ik heb genoten, helemaal. Het was gewoon een prachtig spektakel. De één groot crashfestijn.
Ja, ik moest zelf racen, maar ik kreeg wel van alle kanten appjes, mailtjes van wat een vette race. En trouwens, die tattoo, jij moet gaan zweten.
Dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Toscane. Een prachtige race op Mugello. Is het de mooiste van het seizoen tot nu toe?
Nou, dus ik denk de race met de meeste chaos. Maar dat hadden we ook wel een klein beetje voorspeld. Omdat het natuurlijk een circuit is die niet bekend is. Voor de coureurs, voor de teams, voor de engineers. En ga zo eigenlijk maar door. Dus ja, daardoor heeft het ook wel voor een hoop ellende gezorgd.
Ruud?
Nou, er gebeurde van alles. Het enige wat je miste was de strijd voor de overwinning. Dat was eigenlijk het enige saaie aspect in de race. Maar voor de rest, laten we een 9,5 geven.
Je hoort Formule 1-journalist Ruud Dimmers, naast hem autocoureur Tom Coronel. En ik ben Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En ja, we moeten het nog even zeggen. Nee, niet weer. Problemen voor Max Verstappen. Laten we dat even die bittere appel, die bittere pil maar even gelijk doorslikken. Wat gebeurde daar? Wat weten we wat er aan de hand was, Ruud?
Nou ja, één ding is heel simpel.
Hij deed niet wat hij moest doen. Ja, dat was het duidelijke.
Dat is een
het is natuurlijk gewoon het opbouwen naar gewoon een hele vette Grand Prix. Max was nog nooit zo dichtbij de Mercedes er geweest. En dan ruik je gewoon een kans. Ja, en dan is het wel zo'n KO op de neus. Dat je eigenlijk vanaf de startgrid, hij reed weg. Je zag dat hij een mega goede start had. Dus je denkt, ja. En in één keer, ja.
Fuck, no ja, power.
Gooi alles maar het raam uit.
Hij had het over een shitshow, noemde hij het, op de boordradio.
Nou, het probleem was, hij had eigenlijk twee problemen. Het is eigenlijk wel een rare. Hè? Je, op zaterdag heb je helemaal niks. Nee. Alles gewoon helemaal goed. Goede kwalificatie, wat Tom ook al zegt. Ja, derde is er dichterbij. De race pace is gewoon goed. Bandenmanagement goed. Dus we dachten met z'n allen, die kan van de overwinning gaan.
Ja, je zag het ook in alle vrije trainingen. Zat hij constant, zat hij ook een beetje te teasen. Hij zat een paar honderdste achter Bottas. Hij zat iedere keer voor Hamilton. Dus ik denk, ja, dit wordt hem. Hier gaat hij de beuker uitdelen.
Maar het ding werd gestart. Hij rijdt vanuit de pitbox na zijn startopstelling. En toen was het al slecht, hè? Toen had je al een probleem. Dus die mannen hebben allemaal dingen lopen resetten, computers eraan. Nou, het zou opgelost zijn. Hij rijdt eigenlijk zijn opwarmronde in. Hij had al zoiets van, ik weet het niet. Ja, de start, initiële start, de eerste 50, misschien 100 meter was goed. Dan kwam weer eens derde, vierde versnelling, komt vermogen erin. En hij zakt gewoon het hele veld weg.
Maar ongelooflijk. Een motor, Honda-probleem dus?
Ja, 99% zeker. Het is een elektronisch probleem. Honda zoekt het uit, Red Bull zoekt dat mee uit. Maar het is de tweede keer op rij.
Maar de vorige keer was het een elektrisch probleem. En zeiden we nog, nou, dat kan ook wel bij Red Bull zelf liggen. Maar nu zeg je wel
de vorige
van...
keer hadden ze een oververhittingsprobleem. En dat hebben ze schijnbaar al de tijd meer gehad. Albon die gaf het ook aan. Hè? Van ze hebben, Albon had best vaak echt gewoon een poepstart. Ja. Ik verlies zoveel plaatsen bij de start. Maar dat ligt aan Honda, ligt aan de software. Vorig jaar hebben we het ook gehad. Hè? Vorig jaar de anti-stall van Max. Dat was weer een iets ander probleem. Ook elektronisch. Hè? Dat Max in Oostenrijk nog dit uiteindelijk wint. In Duitsland heeft hij het gehad. Iedere keer was het gewoon van, er komt überhaupt van zijn plek af. En nou is het twee keer op rij. Maar ja, hè, soms zeggen mensen, je bent dan te kritisch. Maar Red Bull zegt dat ze voor de wereldtitel willen gaan. Red Bull heeft hele hoge ambities. Legt die lat heel erg hoog. Voor het seizoen zeggen ze, jongens, de betrouwbaarheid. Want misschien race maar 8, 19 races moeten niet uitvallen. 9 races gehad, 3 uitvalbeurten. En 3 keer met een elektronisch probleem. Een Honda-probleem.
Ja, dit mag natuurlijk gewoon niet gebeuren. Als jij voor een wereldkampioenschap wil gaan vechten. Ja, dan zijn dit de grootste killers. Hè? Dit mag niet eens 1 keer gebeuren. Ja, en nu is dat de 3e keer. Dus het volledige godver wat Max deed toen hij in de auto zat en uitviel. Jongens, 100% begrip voor. Ik vind dat hij nog rustig is gebleven. Want je wordt namelijk echt serieus gillend gek. Je bouwt naar het moment op en het wordt allemaal van je afgepakt.
Even kort hoor, onze sponsor moeten we ook even iets over vertellen. Want we hebben echt een hele goede sponsor. En dat is echt een dienst die we zelf ook graag gebruiken. Wat ben je nou op zoek naar de beste VPN om de Grand Prix of je andere favoriete programma's waar ook ter wereld te kijken, dan raden we NordVPN aan. En we hebben iets voor je bedongen, want je krijgt korting als luisteraar van Racing News 365 podcast. Je gaat naar nordvpn.com/racingnews en dan krijg je tot wel 70% korting en een maand gratis. Want wij zeggen NordVPN, Dat is de beste VPN. We hebben stellingen weer. Een van de eerste stellingen is: is het crisis bij Red Bull en Honda? Hoe hoog is de crisis? Hoe hoog is de druk daar nu? Nou, want je ziet wel dat de auto van Albon kan het wel uitrijden.
Nee, maar die is hoog. Die is hoog, want er gebeurt iets wat ze niet willen. Dus ja, dan is het eigenlijk heel simpel. Ze begrijpen het niet. En het mag niet gebeuren. En ja, dan is er crisis. Alleen, hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat dat het allergrootste probleem is. Want dit gebeurt te vaak. Ja.
Maar je zegt van ja, Albon rijdt er wel uit. Ja, klopt. En dan kun je zeggen, nou, Max heeft dan misschien een maandagmorgen exemplaar van de Honda. Ik ken nog iemand die had er pas geleden ook ergens eentje. Maar dat, daar heb je geen boodschap aan. Red Bull draait om Max. Red Bull draait niet om Albon. Albon staat nu inmiddels vijfde in het WK. Nou, weet je, applaus. Eerste podiumpositie, komen dadelijk vast.
Ja, daar gaan we zo even over praten. Maar
daar gaat het niet om. Je hebt een coureur die de beste of op één na beste of samen met Hamilton de beste is van de wereld. En die valt drie keer uit in 9 races. En in alle drie die races had hij gewoon dikke punten kunnen scoren.
Terug naar de tekentafel, oplossen en we zien volgende keer wel verder. Ja, dat is eigenlijk, is meer kunnen we niet zeggen, toch?
Ja, zo is het. Ja, ik durf te weten dat iedereen bij Red Bull, iedereen bij Honda, ze gaan all in. Ja? Dus hier kunnen wij niks tegen zeggen. 100% willen zij dit ook niet.
Alleen het probleem, Tom, is van vorig jaar was betrouwbaarheid geen probleem. Was het motorvermogen. Nou, dit jaar is motorvermogen nog steeds niet op het niveau. Is Red Bull zelf, lopen ze ook gewoon achter. Ze zetten kleine stapjes. Honda kan eigenlijk geen stappen zetten. Dus je moet alweer een jaar wachten voor de volgende Honda.
Klopt.
Upgrade.
Ja, maar
hoeveel vertrouwen heb je dan dat 2001...
Jij ruikt bloed bij die deal? Of
dat helemaal niet. Alleen, want Max, heel simpel, Max kan nergens naartoe. Max heeft een contract bij Red Bull en er is maar één team wat beter is. En dat is heel erg frustrerend voor alles en iedereen die Formule 1-fan is. En die niet in een Mercedes rijdt.
Ja. Ja, maar ik zie het heel vaak in de comments, ook op racingnieuws365.nl onder artikelen. Hij moet weg daar, hij moet weg daar.
Ja, maar het is allemaal een emotiemanagement. Waar moet hij naartoe?
Nou ja, Ferrari, je moet een kans krijgen. Dat is heel erg belangrijk. En natuurlijk niet te vergeten, is heel simpel. Wil hij het? Ja? Want dat is het ook nog wel eens. Hè? Je gaat natuurlijk tegen in dezelfde auto. Is dat de keus? Ik zou het doen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, maar met Red Bull weet je ook wel dat alle focus op jou ligt. Dus weet je, het is overal zijn de plussen en minnen. Eén ding is zeker, dit mag allemaal niet gebeuren. Want dan hadden we namelijk een veel mooiere strijd gezien dan we nu zien.
De 1000ste Grand Prix voor Ferrari. Hoe hebben we dat beleefd? Was dat een feest? Hè? Mooie kleurstelling was prachtig.
Nou, we hadden wel even een hoogtepuntje tijdens die race. Ik was Tom al aan het app. Ik zeg, Tom, heb je Bilnaat al gehaast? Want hij komt erop, hè?
Moeten we even uitleggen. We hebben een weddenschapje gesloten, Tom. Ja, voor deze race was het, als er één Ferrari het podium zou halen, dan zou jij een Ferrari-logo op je linkerbil laten zetten. Want jij bent ervan overtuigd, een Ferrari dit seizoen op het podium is onhaalbaar.
Nee, dat is gewoon onmogelijk. Het kan niet in één keer dat ze de snelheid hebben gevonden. Je ziet gewoon dat ze er volledig naast zitten. Dus die gaan geen podium scoren. Ze kunnen echt alleen podium scoren als het hele voorveld elkaar uitschakelt. Misschien maken ze dan een klein beetje kans. Nou, dat risico durf ik dan nog wel te nemen.
Ze waren goed onderweg op Mugello.
Ja, natuurlijk. Ze waren goed onderweg. Als.
Nee, bedoelde met de Demolition Derby. Het werd nog steeds minder. Dus.
Ja, maar zo zie ik dus en durf ik echt wel heel duidelijk zeggen, jongens. Ferrari moet je afschrijven dit jaar. Gaat niet meer scoren.
En toen reed Leclerc toch een aantal ronden op plek 3.
Ja, dat klopt. En ik denk dat Leclerc had gewild dat zijn Ferrari 6 keer zo breed was. Want ja, het was gewoon triest om te zien. En ja, hij werd links en rechts voorbij gereden. Binnen een paar rondjes van plek 3 naar plek 6, 7.
Ja, het was gewoon maar hij kon niet anders. Want het zat er gewoon niet meer in. Het was echt het maximale wat erin zat.
We moeten gaan doen, Thomas. We moeten gaan slingeren over het rechtstuk of zo. Ik bedoel dat.
Nou, dat is het mooie van Mugello. Je kan er erg goed inhalen. Lang rechtstuk natuurlijk. Goed
DRS erbij.
Voor de banden. Dus je zag ook heel duidelijk hoe er werd ingehaald. Hè? Allemaal buitenom in die eerste bocht. Dus ja, dat werkt perfect. Dus het circuit. Ja, echt waar. Graag Formule 1 ook volgend jaar. Want die geeft wel een hele goede show.
En dan vind jij het niet erg dat Ferrari daar 100.000 miljard testrondjes heeft gereden?
Nee,
was in het Schumacher-tijdperk. Ik bedoel, als ze daar voordeel van hadden, hadden we het nou wel gezien.
Nee, maar weet je, iedereen rijdt overal met testen. Hè? Dus ook dat maakt natuurlijk niet zo heel veel meer uit. Dit zijn hele andere auto's. Het gaat natuurlijk om de rijders, dat ze de baan heel goed kennen. Maar waar het nu om gaat, is dat zowel de engineers, de teams, als de Formule 1, het circus met deze banden, daar echt helemaal niks wisten. En dat maakte de show naar mijn mening ook veel en veel interessanter.
Ja. Show, zeg je. Het was echt een show.
Het was geweldig. Nou, terugkomt op Ferrari, want als Vettel toch eigenlijk wel weer pech. Die had weer een drama weekend. Eruit gewoon in het eerste deel. Dan wordt hij in de eerste ronde, ja, moet hij Sainz ontwijken om die spint. Rijdt hij voor een vleugeltje.
Ja.
En dan volgens is het niks. Maar Ferrari sprak van een redelijk goed weekend. 8e en 10e.
Een redelijk goed weekend in eigen huis.
Ja,
met eigen fans in de tribunes.
Twee outs, was leuk om fans te zien. Ik heb Lubas deze keer niet gehoord over de best fans. Die had andere dingen volgens mij.
Er werd wel voor hem geapplaudisseerd. Dat was nog wel even de vraag natuurlijk. Hè? Want of zat ook allemaal Ferrari fans op de tribune.
Ja, maar kwam door zijn t-shirt. Hè? Dus.
Ja, dat hebben we het nog wel over zo meteen. Maar goed.
Maar
ja.
Even aanvulling op Tom. In Mugello, het was gewoon echt gaaf.
Ja.
Ik word zo echt letterlijk scheidsziek van al die circuits. Waar ze iedere chicane die er is, de uitloopstrook asfalteren. Kijk naar Canada, de Wall of Champions. Vroeger was het een beestachtige chicane. Kwam eraan met 330 denk ik. Aanremmen, hoge curbstones. Iedere springen. Kampioen, en ja. Daarom heet je ook zo, maakte altijd wel een fout. Je ging een keer te hoog over die curbstone en vloog je rechts op. 3 meter naar rechts, vol die boarding in. Of de barrier in. Nu, als je een foutje maakt, dan snij je weer naar links af. Nou, bijna ieder speer.
Veiligheid is ook wat waard.
Ja, maar, is het veiligheid de schijnveiligheid? Mugello, 1 foutje. En je hangt in de grimbak. En het is gewoon klaar. En dat hoort gewoon bij. En die mannen gaan op de limiet. Je ziet Norris, zie je hem even afschrijven in de training. Je hebt natuurlijk die zware klappen van Stroll gehad. Hè, een lekke band. Of
maar dat kan ook zomaar misgaan natuurlijk.
Ja, maar...
Ik snap jouw punt wel. Je wilt natuurlijk graag die spanning. Dat is natuurlijk gaaf.
Nee, maar het is toch ineens puur en alleen de spanning. Ik vind dat als het coureurs zijn, dat je... het zijn de beste coureurs ter wereld. Ze gaan op de limiet. Op de limiet kun je wel eens een fout maken. En als je fout maakt... Dan moet dat je bijvoorbeeld of de voorvleugel kosten, of gewoon serieus tijd. En niet dat je een of andere chicken run hebt, wat een uitloopstrook is. Laat die mannen de limiet opzoeken. En ook het gezeik van track limits. Hè, pak welk deel van Spa-Francorchamps mag je wel rijden? Ik had het met Jan Lammers over. Die zei van
ja.
Je mag ongeveer, je hebt 7 kilometer asfalt en zo'n kilometer breed ook. Maar daar mag je niet overheen rijden en daar wel.
Ja. Maak er dan grind van.
Ja.
Gewoon, het is too much. Dat de mensen aan veiligheid gaan denken. En natuurlijk is veiligheid voor de coureurs, die begrijp ik. Maar een grindbak is ook veilig.
Ja
dus een uitloopstrook, ja, is dat dan veilig als je remmen niet doet? Dan heb ik een grindbak, weer zeggen. Dus het maar is tom, natuurlijk ook een gemiddelde.
Ja, Eau Rouge of Spa. Dat was toch 20 jaar geleden toch een veel toffere bocht?
Heel simpel. Ja, het is nu makkelijk vol gas. Dat is 1. Ten tweede is, toen waren de hogere curbs. Dus als je die raakte, dan werd je gelanceerd. En heel simpel, je had die uitloopstrook helemaal niet. Er was gewoon een muur. Ik ben daar trouwens oud gegaan. En ik ben wakker geworden in het ziekenhuis. En dat ik een Formule 4 daar heb afgeschreven. En, want hij is 1 keer ging die vol gas. En de 2e keer dus niet. Nou, zo simpel was het eigenlijk. Dus weet je, we moeten ook niet doorslaan. Dit is ook zo'n reden. Ik heb zelf dit weekend gereisd in België. In Zolder. Het circuit van Zolder. En als er banden stapels in de chicanes gelegd. Terwijl dat wij met tourwagens racen. Jongens. Kappen nou met die
ging ook gelijk goed, hè?
Die auto's moeten springen. Die auto's moeten fonken onder vandaan komen. En niet alleen maar van, weet je, we maken het circuit gewoon smaller. Kunnen ze ook niet inhalen. Want de uitremmanoeuvre die kan je niet doen. Want je kan niet eens met z'n tweeën erdoor. Ik ben gewoon van, er is een limiet naar wie en wat te luisteren. En dat is wat er veel fout gaat. Er moeten gewoon coureurs die moeten mee beslissen.
Dus die Tarzanbocht op Zandvoort hadden ze ook voor jou niet die lus hoeven leggen?
Nee, klopt. Helemaal waar. Waarom moet er een asfaltlus liggen? Dat als je hier verremt, dat je dan weer terug de baan op kan? Nee, als je verremt, zijn de grindbak is je grijs over. Punt, klaar uit.
Klaar, door het
aflopen.
Maar Hamilton was alweer een beetje van, ja jongens, Mugello is wel veilig genoeg. Daar zijn er een paar snoeihards van afgelogen. Er is van alles gebeurd.
Ja, maar het is toch veilig?
Ja.
Er is niks aan de hand.
Ja, hoor. Het was wel spectaculair. Bottas. Ja, de stelling is, dat is wel aardig. Bottas was de aanstichter van de startcrash. Naar de safety car.
No way. Degene die dat zegt, heeft geen verstand van autosport. Nee, echt serieus. Jongens, waarom ga je lachen? Nee, maar dit is gewoon een feit. Ik hoor mensen dingen roepen dat ik denk van, waar hebben jullie het over?
Ik zie dat er heel veel discussie over is online ook. Maar...
Ja, nee, maar weet je, gelukkig, dat zijn geen coureurs. Ik ben autocoureur en wat hij deed was niks aan de hand. Degene die daarachter zaten, die waren gewoon mijn eigen clubje wagens aan het stoeien. En die zaten gewoon niet op te letten. Want het is heel simpel, je mag pas inhalen. Bij de streep. Ze waren al snelheid aan het maken. Ja, en in één keer was er iemand die denkt, wow, ik mag die andere niet voorbij. Dus die gaat op zijn remmen. Die gaat aan de kant en de andere klapt er bovenop. Heel simpel. Je zit dus gewoon niet op opletten.
Nee. Het is gewoon amateur. Ik hoor iemand zeggen dat het amateuristisch niveau was. Van
juist.
Alle auto's achter Bottas.
Ja, het is een harmonica. En kijk, normaal gesproken bouw je bij de laatste bocht, of voor de laatste bocht, snelheid op. Alleen de laatste bocht hier is, hè, als je snelheid opbouwt, vol gas. met een rechtstuk van een kilometer. Dus Bottas dacht, ik wacht. En dan trek ik hem bij start finish, want voor die tijd moest ik toch niet inhalen. Dan trap ik de gas in. Dus hij was heel langzaam aan het rijden. En daarachter, ja, die armoedigheid hield in en uit. En als er één iemand niet oplet, dan had je nou dus... Ja. Het was gewoon kegelen of bolen.
En wie was die één iemand?
Latifi was niet heel erg aan het opletten. Want die reed bij de laatste bocht, reed je al bijna in... Ik denk dat het de haas van Grosjean was. Volgens op het rechte stuk. Hij remt heel erg abrupt onder de mannen voor hem remmen. En dan krijg je die harmonica. Op een gegeven moment ben je nummer 4 in de rij. Alleen als twee auto's voor jou echt gewoon vol op de rem gaan. En naar links of naar rechts gaan. Omdat er iemand zo langzaam rijdt. Ja, dan is nummer 4 ben je ook gewoon kansloos. Dus dat was ook, je zag gewoon die auto's vliegen over elkaar.
Dit hoort gewoon bij het spelletje. Dit hoort bij het spelletje na een safety car situatie. En als autocoureur zijn, dan moet je gewoon scherp zijn. En heel simpel, zou je dan moeten kunnen inhalen? Nou ja, dan neem je het risico om het te proberen. Maar in principe had je erachter gezeten. Ja? Dus ik heb zoiets van, jongens, het is voor mij heel makkelijk. Bottas was hier heel slim. En degene die erachter waren, een beetje amateuristisch.
Ik kan me herinneren, Tom, dat het misschien ligt dat gevoelig, maar in Japan, in jouw familie Nippon-tijd,
ja.
Hebben jullie een incident gehad met de safety car op het rechte stuk dat het hele veld vertraagde. En dat daar, dat was denk ik jouw...
Toen is mijn teamgenoot overleden. Dat was Formule 3.
Ja,
want nou, ik was gecrashed. Ik reed op kop. En ik ben met Waki Shaka mee gecrashed. Dat... Als je gewoon op YouTube zoekt, Coronel Crash Fuji of F3, dan komt die 100% naar boven. Ik was aangereden.
Je had zelf ook heel veel geluk, want die auto landde op je hoofd. Ja. Als je je onboard ziet, dan zie je jouw helm, jouw nek, die zie je gewoon helemaal de andere kant op gaan.
Ik ben zelfs even oud geweest. Dat zie je ook, want je ziet ook in die grindbak en op een gegeven moment word ik wakker na, ik denk een seconde of 15. Dus en toen is op het rechte stuk inderdaad de safety car, die kwam de baan op. Alleen degene die erachter reed, die had niet gezien dat de safety car de baan op kwam. Hè? Gele vlaggen, SC, natuurlijk het grote bord wat ze dan uithangen en de lampen. Die had het niet gezien, die reed achter op iemand anders, op het achterwiel. En die ging tegen het start-finish brug. Die er overheen ging, niet tegenaan. Ja, die is overleden. Daar was. Dat was hem niet. Die auto is compleet geëxplodeerd. En zijn lichaamsdelen lagen ook verspreid over het circuit. Dat was mijn teamgenoot. Dat is natuurlijk niet fijn. Dat hoef ik aan niemand uit te leggen. Maar ja, soms gebeuren er hele rare dingen. Nou, dit was in Mugello ook zoiets raars. Ja, inderdaad. Als die wielen op elkaar waren gegaan. Ja, ik bedoel, dan word je gewoon gelanceerd. Dan gaat iemand serieus de lucht in. Ja,
maar mag dit dan eigenlijk wel gebeuren? Moet er dan niet zwaarder bestraft worden? Want als je dit gebeurt in de koningsklasse van de Formule 1, dat dit soort fouten gemaakt worden.
Thomas, er zijn 12 cursussen. Alle beelden, alle onderbeelden zijn bekeken. Er zijn 12 cursussen op matchgroepen. Hebben allemaal een reprimande gekregen. Het is ook de moeilijke van, wie bestraf je? Is dat degene die uiteindelijk achterop rijdt? Of degene die van tevoren last met het zo hard op zijn rem trapt? Ja. Je bent aan het opleiden van een start. Hè? Dus de mannen zitten eigenlijk op gas geven. Iedereen verwacht juist een go en niet een break.
Ja. Ja.
Dus dat was deze ook het probleem. En ja, weet je, dit soort dingen kunnen gebeuren. En
in principe is degene die er achterop rijdt, is altijd schuldig. Whatever happens.
We schrijven op, Bottas valt niks te verwijten. Iets anders over Bottas is, Hamilton heeft niets, maar dan ook niets te vrezen van hem. Nu niet. Nooit niet. Dat is de stelling.
Ja, dat is al heel lang zo. En dat is ook zo. Ik vind Bottas een serieus goede coureur. Je ziet ook af en toe in de kwalificatie dat hij de rondjes uitperst. Dat je denkt, waar komen deze vandaan? Hij leert natuurlijk ook heel veel. Hij kan het ook heel goed vergelijken met Hamilton. Dus ook daarin zit echt wel wat in. Ik bedoel, laten we het even anders zeggen. Bottas is gewoon erg goed. Alleen Hamilton is extreem goed. En dat maakt het verschil.
Maar zet Bottas eens naast Max Verstappen?
Nee, wordt opgevroten. Nee, is geen enkel probleem.
Ja, maar wat Tom zegt, Bottas over één ronde is heel goed. En is zelf toe beter dan Hamilton. En dan staat hij heel dat weekend heel dichtbij. Alleen, hè, dan gaan die lampen gaan op rood. En dan gaan ze uit. En dan heb je een spul vertrokken. En dan zie je een heel andere Bottas.
Ja, maar natuurlijk. Dus
bij de eerste start, maar heeft hij een goede start. Hè. Van plek 2 starten was beter in van de slipstream. En een mooie wijde lijn buiten om bocht 1. Alleen vervolgens dan laat hij zijn eigenlijk toch wel de kaas 2 keer compleet van het brood afeten. Hij laat Hamilton pakken.
Niet helemaal mee eens.
Hij laat Ruud,
dat is niet helemaal waar. Want dat is nou het mooie van Mugello. Mugello kan je altijd buitenom inhalen. Dus ga je de binnenkant verdedigen, gaan ze buitenom. Ga je de buitenkant verdedigen, gaan ze binnendoor. Dus weet je, dit is nou typisch zo'n bocht. Dat je denkt, damn it. Er zit gewoon iemand achter me. Ik word altijd opgevroten. Ik kan hier niks tegen doen. Dus dan lijkt het. Het ziet er een beetje lullig uit. Zeg, ja, hij is buitenom ingehaald tot 2 keer toe.
Dan moet je stoppen, er is daar alleen
maar buitenom ingehaald.
Hey, dan moet je stoppen toch, Tom?
Ja, dat klopt. Maar dit is een kombocht. En dit is een hele andere type stijl.
Dat is. Alleen,
dan dat we grenzen.
Hij maakt zijn eigen op geen enkel moment even breed. Hij maakt geen manoeuvre. Weet je, dus iedere keer zegt hij bij de start zus en bij de start zo. En dan uiteindelijk, ja, kijk, Hamilton is gewoon een paar niveaus beter.
Hij is gewoon feller. Hamilton is gewoon veel en veel feller.
Ik volg Bottas ook op sociale media. Heb ik altijd het gevoel dat hij een beetje een heel relaxed leventje leidt. Dan gaat hij een beetje wielrennen met zijn vriendin. En dan zit hij weer op een bootje. En het is een beetje advakantie. Altijd leuk. Het is niet zo'n tijger die je altijd gewoon...
Ho. Nou, af en toe dan hele gewaagde post. Hoor. Dan is je aan het barbecue. En dan zeggen mensen... Nou. Lekker lap vlees erop. Die doen om Hamilton te dissen. Hè? Want die is zeker daar.
Oh, ja.
Die is 100% vegan.
Nee, maar snap je? Ik heb het gevoel dat hij is gewoon een hele dankbare nummer 2.
Ja. Ja, maar dat is ook belangrijk in een team, hè? Dat je weet dat 1, dat zit altijd de keel erin. Nummer 2 kan dus heel veel leren van nummer 1. Ja, en dat is typisch wat je als teambaas eigenlijk wel zou willen. Stel je voor dat je Max Verstappen en Hamilton in één team zou hebben. Holy moly, zegt de joh, dan ben je echt moeder Teresa. Ja, ben je de hele tijd alles aan het sussen. Wij willen het als fans. Wij willen die actie, wij willen die felheid zien. En die, ja, hoe noem ik het, dat boksen in en buiten de ring. Maar dat heb je bij zo'n bot als een Hamilton. Dus perfecte harmonie. Goed voor het team. Goed voor de sponsors. En ook, je wordt toch wereldkampioen.
Alleen,
dus wat is het probleem?
Ja, alleen voor de hele titelstrijd. Kijk, Hamilton heeft zijn 7e titel bijna binnen. Ja, dan is hij, hè, dan is hij op papier is hij dan net zo goed als Schumacher. Heeft ook meer zegens, meer pols heeft hij al. Volgend jaar is de kans dat Hamilton kampioen wordt. Want de regels hetzelfde blijven. Die Mercedes motor zo krachtig is. Ja. Nog steeds zo groot. Heeft hij daar 8 titels. Ja. We hebben het dan over de beste coureur aller tijden.
Ja.
Of hebben we het over de coureur die gewoon ook heel weinig
niet
concurrentie gehad heeft.
Ja.
Want hij heeft het langste dominante tijdperk van het team in de Formule 1. En heeft 1 jaar heeft hij Rosberg volgens moeten duchten. Van Rosberg gaat hij kreeg je meer weerstand dan van Bottas. En Bottas rijdt sinds 2017. En eigenlijk tot met 2021. Dat zijn gewoon ieder jaar is dat een gewonnen jaar voor hem.
Ja, maar waarom stopt een Rosberg ermee? Doordat Hamilton gewoon in zijn hoofd zat.
Ja, maar het is. Maar ik bedoel van,
dat vind ik dan een zwakte. Als jij autocreurliefhebber bent, dan stop je niet met racen, Ruud. Dus het is heel simpel. Voor mij was Rosberg ook niet een killer.
Nee, is ook niet. Maar dat zeg ik van, hij krijgt zo bijna cadeau.
Schumacher kreeg ze toch ook cadeau? Het hoort er nou eenmaal bij dat je ook in een goede auto moet zitten. Ik heb dit jaar de mazzel dat ik in een Audi zit. Heel simpel, die is gewoon een stuk beter dan de auto's die ik hiervoor heb gereden. Dus ja, dat hoort ook bij het spelletje. Dat is autosport.
Alleen de dominante periode van Mercedes is zo ontzettend lang. En dat maakt het... En hij
dan moet de rest scherper zijn en er meer dan best doen.
Ja.
Dat is sport.
Zit Bottas volgend jaar nog steeds in die Mercedes?
Ja, die heeft weer voor een jaar heeft hij een... Een loonslavencontract voor een miljoentje of 8-9 als tweede rijder.
Nou. Jongens, je kan beter tweede rijder zijn in het eerste team dan eerste rijder in het tweede team. Want dat blijkt.
Dan komen we aan bij Albon. We moeten het erover hebben. En Ruud, je hebt heel vaak de afgelopen weken een Albon-momentje gehad. Dan ging je echt wel los op die jongen. En dan zei je, hij zit niet op zijn plek en ze moeten hem vervangen. En er moet iemand anders in die stoel. Ik wil je graag vandaag nog een keer zo'n verhaal horen afsteken.
Maar Thomas, omdat Albon nou een derde plaats heeft.
Ja.
En een knotsgekke race. En een auto die minimaal derde of vierde moet zijn. En waar Max uitvalt, dus heeft hij al een plek cadeau gekregen. Verwacht je nou dat ik een staande ovatie hier midden in het Van der Valk Hotel ga doen?
Ja. Ja, we zitten in een Van der Valk, ja. Ja.
Maar als je kijkt naar het hele weekend weer, dan wordt hij gewoon nog steeds om zijn oren gereden. En ik gun die jongen hartstikke, natuurlijk. Ik ben blij voor omdat hij een podium heeft. En ik hoop echt dat hij helemaal loskomt, die druk van zijn schouders is. Maar je bent niet in één keer een andere coureur.
Hij had moeten staan, dit was niet gelukt.
In het Schumacher tijdperk, 1995, Johnny Herbert zou bijna vervangen worden door, nooit ben je Jos Stappen die een comeback zou maken. Nou, Damon Hill, die rijdt Schumacher op Silverstone van de baan, met 2 vallen ze uit. En Herbert, die onderhand de ronde achter ligt, die wint die Grand Prix. Nou, geweldig, weet je, tussen Benetton, Flavio Briatore, teammaas. Nou kan ik niet meer buiten vegen, want dan heeft hij gewonnen.
Ja, maar hij heeft gewonnen omdat de rest is uitgevallen. Weet je, het verschil tussen Albon en Max is gewoon echt serieus te groot. Dus voor mij is het gewoon heel duidelijk, nee. Zoek een coureur die in ieder geval dichter in de buurt zit. En Ricciardo zat er veel en veel dichterbij. Ja, ik denk niet dat je van het kaliber van Max kan vinden, want dan waren die lang opgevallen.
Tuurlijk.
En lang opgepakt door de raceteams. We weten nou helemaal wat het kaliber is.
Maar,
heel simpel,
maar het is super voor hem. Het is super voor die jongen dat hij een podium plaats heeft. En ik gun het hem echt. En ik hoop dat hij iedere keer wat dichter bij Max staat. Want daar hebben we met z'n allen meer aan. Het is helemaal niet mijn volkssport, of die is van heel veel mensen wel is, om Albon af te zeiken.
Nee, okay,
alleen maar... Red Bull moet Red Bull, en dan komen we naar, grijpen terug naar het begin van de podcast. Die zeggen, wij willen wereldkampioen worden. Nou, dan moet je zorgen dat je een goede auto hebt, een goede motor en twee goede coureurs, waarvan één van wereldklasse is en de nummer twee hem kan helpen. Albon kan het niet. En ik geloof niet dat het, net als Tom zegt, dat is vandaag niet, dat is morgen niet en over 3 weken ook niet. Maar ja, Perez is vrij. Hè? Want dat is eigenlijk ook wel een beetje schandalig hoe dat gegaan is. Hè?
Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dan zie je weer dat in de Formule 1 is een contract gewoon toiletpapier. En is een handshake, is geen handshake. Naar mijn idee zijn het gewoon allemaal hele slechte zakenmensen, want het is allemaal hele korte termijn gedachten. Weet je, het is, ik vind het heel raar dat er zo wordt omgegaan met personen. Want ja, hij is gewoon echt voor de gek gehouden. Dus ik heb daar geen goed woord voor over. Sorry, en ik begrijp het in de sport. En ik begrijp dat we allemaal Vettel ook een zitje moeten hebben in de Formule 1. En natuurlijk, ja. Vettel is belangrijker dan een Perez. Maar het is heel simpel. Als je een handshake doet, een uitspraak doet, met elkaar een deal hebt en je houdt je niet aan, ben je voor mij gewoon een poeplap.
Ja, had een contract tot met 2022. Hij is degene geweest die Force India nooit in de steek heeft gelaten. Die sponsoren bij heeft gebracht toen het team geld nodig had. Carlos Slim en Mexicaanse sponsoren erbij. Toen het Racing Point was, hebben die, hè, die zijn ook gewoon aan boord gebleven. Hij is zichzelf gecommitteerd aan het hele project. En ja, nou wordt hij op het moment dat hij eigenlijk een beetje kan gaan oogsten met een auto die redelijk competitief is. Met Aston Martin erbij, met een hypermoderne fabriek die volgend jaar gebouwd wordt, met regels die veranderen. Nou wordt hij bedankt. Maar Christian Horner heeft wel gebeld met het management van Perez en met Perez. Ja, en dat, weet je, dat kun je wel zeggen, nou, dat is om Perez een hart onder de riem te steken. Maar ook Red Bull weet dat ze met de Albon de oorlog niet gaan winnen. En Horner heeft ook gewoon gezegd, ja, we willen proberen te kijken met Albon. En dit jaar gaan we niks veranderen, maar hij moet wel beter gaan presteren. Marco heeft gewoon gezegd, hij moet binnen 3/10 van Max staan. Nou, stond hij afgelopen weekend weer niet.
Hey, maar Marco, nooit niet. Gaat nooit gebeuren.
En Marco roept dan van, je vindt de race, het niet in één keer. Hoe geweldig het allemaal was. En die zegt dan van, ja, Albon derde en de snelheid die we hadden en die Albon had. En als Max erin zat, had hij Hamilton opgefroten, weet je. En had hem gewonnen. Ja. En dat is weer het als verhaal. Alleen ja, Perez. Is Perez beter dan Albon? Ik denk van wel.
Ik denk dat Perez zeker meer kan brengen dan Albon. Heel veel ervaring, wat erg belangrijk is. Heeft een bepaalde felheid waar toch een bepaald risico in zit. Ja, waar ik wel van denk, samen met ervaring zou dat een hele goede combi kunnen zijn. Albon is nog een beetje een jonkie echt. Hè? Je ziet gewoon dat er ervaring mist.
Even, toch even terug op Perez. Maar je zegt ja, onder contract, handshake, dat is dan wel zo. Maar dat is in de voetballerij toch ook zo? En als je bij een team zit, is ook niet de garantie dat je in het veld staat?
Nee, dat klopt. Nee, alleen alleen heb je twee spelers. Hè? Of twee coureurs, dat zijn eigenlijk je spelers. Met voetbal heb je een selectie van 30. En dan kun je gehaald worden als een spits en dan kan er een andere spits zijn. Maar dan moet je concurreren. Het is dan niet dat Perez moet concurreren met Vettel. Dus gewoon hier heb je een check mee. En die check, want sommige mensen zeggen nou, dat is leuk. En misschien wel 10, 15 miljoen mee. Interesseert die jongen helemaal
niks. Nee, die wil racen. Ja, ja.
En nou kan hij misschien bij Haas of bij Alfa Romeo achteraan gaan hobbelen.
Maar als jij teambaas bent, Tom, en er komt dus een betere coureur voorbij, die kan je krijgen. Dan zeg je nee, want ik heb al de handen geschud.
Ik vind Vettel niet direct beter dan een Perez. Nee hoor, nee. Het is serieus zijn wereldkampioen. Maar weet je, het is ook een beetje vergane glorie. Weet je, het beste is er vanaf. En dat hebben we toch gezien. We hebben het gezien in verschil met Leclerc. We hebben het verschil gezien natuurlijk gewoon met de fouten die nu maakt. Weet je, ik heb vorig jaar, was het 2 jaar geleden. Dan denk je, ja jongens, dit mag jij niet maken. Maar weet je wat het ook is? Je bent 4 keer wereldkampioen geweest. Het is oké. Het is oké. Het is niet erg. Het is klaar.
Geniet ervan.
Ja.
Ja. Nou, zo zit de sportman niet in elkaar. Die willen maar.
Dat blijkt, maar dan vind ik wel dat je je afspraken moet houden als teambaas.
Daniel Ricciardo, het was hem bijna gelukt.
Ja, wow. Vet.
En wat een start, hè. Wat een actie ook gewoon. Nooit die Bottas daarin haalt. En dan met je Renault. En de Renault kwam zoveel tekort. Het was niet normaal hoe groot de verschillen waren trouwens. Mercedes en Max. En dan eigenlijk Albon in Niemandsland. Tijdens de trainingen. En daarachter dan. Ja, en op race pace. Het gat tussen Renault en de Mercedes was gewoon 2 seconden per ronde. Pijnlijk. Natuurlijk als Mercedes even wat ging sandbaggen. Maar. En dan rijdt hij dan op plek 2. En natuurlijk weet je dat Bottas je voorbij komt. En dan lig je derde met nog een aantal ronden te gaan. En Cyril Abiteboul, die was zijn tatoeage ook al aan het uitkiezen. Ja, die zou ook een tattoo krijgen van.
Als ik jou dat podium zou halen,
ja,
toch?
Maar ja. Die geldt het hele jaar nog. Hè? Dus we hebben nog een aantal kansen. Ja, en dan komt Albon. Die komt er voorbij. En Albon was zoveel sneller.
Ja, maar weet je, dan gun ik het op een gegeven moment ook wel weer eventjes in zo'n knotsgekke race. een ander merk, een ander type, weet je, een ander persoon. Weet je, Albon, het is weer de Red Bull. Weet je, het is eigenlijk gewoon weer hetzelfde podium. Het mag wel eens een keer heftig anders kleuren, zoals we in Monza hebben gezien. Want het is heel simpel, Ricciardo moet ook gewoon een keer op het podium komen. Die Renault mag ook echt wel een keertje gaan vlammen. Want die hebben ook de exposure nodig en natuurlijk de hype. Dus ja,
Ricciardo veegt de vloer aan met jouw vriendje Esteban Ocon al het hele seizoen.
Waarvan jij trouwens ook gezegd hebt dat hij dit jaar nog een keer een podium zou halen.
Ja, maar nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
Winnen, hè?
Ja. Race winnen had je gezegd, ja.
Nee, ik zou er niet gek van staan kijken als hij eens een keer inderdaad dus in zo'n knotsgekke race. Maar ja, als die Mercedes niet uitvallen, dan gaat nooit iemand winnen. Want zo makkelijk is het momenteel eigenlijk ook. Dan maakt hij kans. Ik bedoel, vergeet even niet, Gasly heeft gewonnen. Had Ricciardo dan niet kunnen winnen? Kom op, doe
makkelijk.
Even normaal.
Ja.
Ja, nou, en dat is wat ik dus bedoel. En dat is waarom ik ook wel eens af en toe een gokje durf te nemen. Zo ben ik nou eenmaal. Ja,
sidestepje, het podium van Monza. Gasly in de eerste ronde uitgevallen. Sainz uitgevallen. En uiteindelijk Stroll met die gigantische crash ook naar uitgevallen. Dus alle helden van Monza, hè, dat waren nou de losers van Mugello. En dat is wel het mooie van Formule 1. Hè? From hero to zero.
Het kan heel snel gaan. Maar gelukkig hebben ze wel die moment of fame hebben ze gehad. En dat vind ik ook altijd wel heel belangrijk.
En dan even een kort bericht van onze sponsor tussendoor. Wat ben je nou op zoek naar de beste VPN om de Grand Prix of je andere favoriete programma's waar ook ter wereld te kunnen kijken? Dan moet je NordVPN gebruiken. Die raden we aan. En onze vrienden daar, die hebben zelfs een korting voor jou als luisteraar van de Racing News 365 Formule 1 podcast bedongen. Je krijgt tot wel 70% korting en een maand gratis. Dan moet je naar nordvpn.com/racingnews gaan. En dan krijg je dus daar die korting. En wij zeggen altijd NordVPN, ja, dat is toch wel echt de beste VPN die je kan krijgen. Goed, we moeten door, want het is tijd aan de luisteraars en lezers om te bepalen waarover wij praten. Natuurlijk weer in de Racing News 365 vragenronde. Blijf die vragen stellen, hè? Dat is belangrijk. Doe je via social media, via racingnews365.nl. Dat doen heel veel mensen.
Ja.
Ruud heeft altijd de nobele taak om dan die vragen uit te kiezen.
Het waren er veel.
Stapelspost.
Kritisch. Ja. En er waren er heel veel over Red Bull en over Honda en over Max Verstappen. Dus we hebben geprobeerd het een beetje te bundelen en samen te voegen.
Vraag 1, die komt van Peter. Wanneer heeft Max Verstappen genoeg van de smoesjes van Red Bull en gaat hij weg? Tom, je hebt wel eens contact met mensen rondom Max.
Ja, zelfs wordt Max zelf
eens,
natuurlijk.
Wordt daar wel eens over gesproken, over weggaan of is dat echt een onbespreking?
Nee, kijk, dat zijn dingen, daar praten we niet over. Kijk, wij praten over hele andere dingen, over de autosport. Maar niet direct over dit soort zakelijke dingen, althans niet met mij.
Nee.
Maar ik kan dat soort dingen natuurlijk wel redelijk inschatten. Kijk, weet je, hij zit daar heel erg goed. Heel simpel, dit is het één na beste team wat er is. Ja. Kan je naar het beste team? Ja, dan ben ik er heilig van overtuigd dat daarover wordt nagedacht. Want uiteindelijk is er maar één ding wat je wil. En dat is wereldkampioen worden. En heel simpel, dat word je niet de ene beste team. Dat word je in het beste team. Helemaal als het verschil zo groot is. Dus ergens moet er ooit natuurlijk een keer verandering komen. Maar jongens, er zijn ook jaren geweest dat Red Bull het beste team was. Dus dat is nou die ommekeer. Wanneer gaat die komen? Hoe gaat die komen? En welke kansen zijn er?
Het is wel spanning. En het is nou een beetje, het lijkt, en dat is natuurlijk bij heel veel fans ook gewoon de vrees van, dit jaar wordt het niet, maar volgend jaar dan met dezelfde auto's. Hebben ze wel kans om door te ontwikkelen? Of blijft dit het? Kijk, en waarom ik net hard moest lachen is van, de smoesjes van Red Bull, het zijn geen smoesjes.
Hebben helemaal geen smoesjes, ze zijn realistisch.
Er werken 800...
Het kan toch fout gaan? Dat hoort er gewoon bij.
Kijk, ze zijn een beetje, je hebt natuurlijk met Marco heb je de opperpositivo van de Formule 1. En sommige mensen vinden dan een roeptoeter. Ik vind de kleurrijk persoon die wat leven in de brouwerij.
Gelukkig.
Zeker.
Die ook gewoon zorgt dat mensen op scherp staan. En,
maar weet je, is ook wel op leeftijd. Weet je, ik heb ook wel eens af en toe zoiets van, jongens, het mag ook wat minder Marco-showtje zijn. maar weet je, dat is nou eenmaal wat erbij hoort. Ik ben toch wel redelijk kritisch tegen Marco. Omdat ik gewoon vind dat hij dingen roept die niet waar zijn. En dat moet je niet doen. Weet je, dat is gewoon hoe ik naar mensen kijk. Je zegt wat je denkt, omdat je er ook echt achter staat. Kan je het ook onderbouwen en that's it.
Maar misschien is het, daarop aanhakend, is het misschien wel eens een keer tijd. En daar heb ik er niet zoveel vaak over gehad. Om een keer bij Red Bull ook wat vernieuwing te doen. Dat je wat gaat wisselen Ja, en personeel. Kijk, Newey is natuurlijk nog steeds een legende. Alleen de laatste kampioenswinnende auto van Newey is 2013 geweest. Zijn rol is al wat veranderd. Hè? Maar moeten ze niet een keer wat anders gaan kijken? Kijk, Horner. Iedereen loopt met Horner weg bij de Red Bull. Maar Marco, wat je al zegt, die is 70.
74.
Ja, nou. Is zijn rol binnen Red Bull nog steeds de juiste? Als je gewoon kijkt naar andere sporten, naar voetballen. Hè? Barcelona, tiki-taki voetbal. Helemaal geroemd met Messi, met alles erbij. Nou, je kunt winnen wat je wint. En op een gegeven moment is het een beetje uitgewerkt. En heb je wat nieuwe jus nodig om die machine weer een beetje geolied te krijgen.
Ja, maar wie zou die jus kunnen zijn dan? Nou, Tom Coronel.
Nou, ik denk dat ze één grote fout hebben gemaakt.
Jongens, het is niet zo makkelijk om zomaar dit soort kleurrijke ervaring, type personen te kunnen vervangen. Weet je, het is niet zo dat we helemaal achteraan rijden. Het is niet zo dat
zeker
alles fout
niet
gaat. Weet je,
de
Max had net zo goed de afgelopen race, had hij gewoon kunnen winnen. Ja, dan hadden we die er heel anders bij gezeten. En zo dun is dat lijntje in autosport.
Staat ook gewoon op 3 in het wereldklassement, hè?
Ja, zijn derde in het wereldkampioenschap. Max is de ene beste coureur als ik hem nu zou moeten reten direct met dezelfde kansen. Hè? Want het is heel simpel, Hamilton heeft gewoon een betere auto. Dus zo denk ik. Maar het zou wel eens heel interessant kunnen zijn als die in dezelfde auto kunnen zitten, weet je. Maar die uitspraak die ga ik nog niet doen. Die gaan we pas doen op het moment dat echt die strijd er is.
Nou, vraag 2 van
Michel. Het goed doen.
Vraag 2 van Michel sluit hier heel mooi op aan. Die zegt, met Red Bull en Honda gaat Verstappen nooit kampioen worden. Ik wil een waar of onwaar voor jullie horen.
Ik wil een cola, maar dat duurt hier wel.
Jongens, ik heb nieuws voor je.
Ja?
Dr. Helmut Marko is 77. 77.
Tom Coronel doet ook even de live fact check.
Check.
Waar of onwaar? Met Red Bull gaat Max Verstappen nooit kampioen worden.
De komende anderhalf jaar niet. Want dit jaar is weg en volgend jaar zie ik niet in wie Hamilton van de wereldtitel af gaat houden. En dan kun je me een pessimist noemen. Alleen de regels veranderen weinig. Honda loopt nog steeds achteraan. En ik denk dat Mercedes gewoon nog in een complete halve Duitse bunker vol met nieuwe technologische vondsten heeft. Dus
jij zegt waar.
In praktijk heb je gelijk.
Je bent nooit
maar
is er nooit
in theorie,
een slang, hè?
In theorie. Is er een kans? Ja? Er zijn mensen die kopen staatsloten. Die maken minder kans dan dat Max wereldkampioen kan worden. Dus heel simpel. Ik zeg, het moet kunnen.
Vraag 3, die komt van heel veel mensen. Kunnen we ook kort houden hoor. Wat was nou precies het probleem bij Verstappen? Dat hij uitviel. We hebben het eigenlijk al aan het begin een beetje besproken. Ruud, wat zegt Red Bull er nou precies over?
Als ze dat wisten, stonden we bij Honda op beloonlijst.
Oh.
Nee, ja, kijk, het is een elektronisch probleem met de power unit. Of ja, 2 eigenlijk. Hè? Voor de start en bij de start. Alleen ja, wel 2 keer op rij. Dus het is er zal vast en zeker een. Ja, kijk, het woord crisismeeting wordt soms verkeerd uitgelegd. Maar als je dit soort dingen hebt, dan heb je wel een gepeperde meeting met elkaar. Alleen het heeft geen zin om boos te worden. Je moet kijken naar oplossingen.
Want veel opmerkingen die we krijgen, die gaan erover dat hij op zaterdag wel het allemaal doet en op zondag niet. Terwijl dat gek is, want die zou nu juist met de huidige regels toch verwachten dat er niet al te veel meer verandert tussen
zaterdag
en zondag. Ja,
als jij je computer s'avonds uitzet en je zet een dag erna aan, dan heb je ook al zin die niet meer doet.
Ja. Dus
en zo moet je het ook zien. Er zijn zoveel schakels op een Formule 1 auto, dat kan je niet indenken.
Vraag 4, die komt van Sash Gate. Die gaat over Hamilton, want Hamilton droeg op het einde een t-shirt met een politieke boodschap. Het ging over Breonna Taylor. Zo'n Black Lives Matter thema is dat in Amerika. En Sash Gate zegt dat soort dingen horen niet in de Formule 1 thuis.
Eens.
Of toch wel?
Nee. Politiek en sport moet je absoluut scheiden. Want weet je, dan moet je wel eerst alle ins en outs weten. En ik heb altijd zoiets van, jongens, het is zondag. Dan gaan we niet over politiek hebben. Dan gaan we sport bewegen. Dat is het, dat is waar het om draait. Dus ik vind het niet passen in de stijl van aandacht vragen voor iets wat helemaal niets met de Formule 1 te maken heeft.
Ruud?
Ja, eens. Kijk, ik snap Lewis Hamilton van strijd. En ik vind het, als je dat op de juiste manier doet, via de juiste kanalen, vind ik dat helemaal prima. En ik denk dat, we hebben al een keer eerder gezegd, mensen streven naar gelijkheid. Nou, wij ook, weet je, voor ons zijn mensen gelijk, ongeacht afkomst, kleur en andere dingen.
Een mevrouw die doodgeschoten is, dat gaat heel veel mensen aan het hart. Het gaat wel om mensenrechten. Je zegt politiek, maar is het wel politiek? Het gaat echt over iets. Het gaat om mensen, weet je. Dat is.
Nee, ik vraag me af of je dit soort boodschappen inderdaad, wat Tom ook zegt, via de sport moet doen. Ik snap dat hij daar honderden miljoenen mensen kijken die Formule 1 race. Ja. Dus je bereikt heel veel mensen. Alleen of je nou helemaal daar hetgeen mee bereikt wat je mee wil bereiken. Los van het feit dat ik het met Tom eens ben. Je hebt sport.
Ja.
En dat lezen ook heel veel bij ons op de site. En op andere platformen. En andere mensen die er een mening over hebben. Die zeggen van het is sport. En ik kijk graag naar die Formule 1. En ik zie het als een soort van ontspanning. En aan het einde zie ik een podiumceremonie. En we hebben natuurlijk van tevoren hebben al het knielmomentje. Hè,
ja, maar niet iedereen weet wat het is. Niet iedereen weet wat het betekent.
Ook dat.
Ik ben autosportliever, maar ik word ergens mee geconfronteerd waar ik niet naar heb gevraagd. Waar ik eigenlijk geen verstand van heb. Wat ik niet begrijp en wat ik niet wil weten. Dus doe dat dan ook gewoon niet.
Vraag 5, die komt van Renzo. Waarom mag je, als je auto in de grindbak staat en de rode vlag gezwaaid wordt, na de hand niet meer deelnemen aan de race, ook al zou je auto het nog doen?
Vroeger was het anders. Dat was de jaren 90, joh. Dat was mooi, man, met de T-car erbij. Ik herinner me nog Brundle in Australië. Die vliegt daar gewoon de hek in. Salto mortale, zoals ze het mooi noemen. En die stapt even een beetje dizzy uit. En ja, het was een rode vlag. Ja, zijn auto kon je niet meer repareren, maar in de garage stond nog een hagel nieuw, hè?
Ja.
Dus hij rende daar gewoon terug.
Ja, dat was echt alleen als er bij de start natuurlijk een grote klapper was.
Ja, maar hij rende
dan mocht je de T-car gebruiken. Maar als jij gewoon tijdens de race een rode vlag hebt, je staat in de grindbak. Ja, het is heel simpel. Je hebt hem zelf in de grindbak gezet. Je bent er terecht gekomen. Ja, dan gaat dat gewoon niet meer.
Maar
punt.
Ook al start hij nog. Ook al doet hij het nog.
Nee. Het is rode vlag. Als jij de rode vlag hebt veroorzaakt, mag je niet meer meedoen.
En dat moet niet veranderd worden wat jou betreft.
Nou, ik vind die T-cars van vroeger vond ik wel gaaf. Want als je nou een startcross hebt, dan er werd wel wat meer risico genomen bij de start. En dat maakt de show ook wel weer mooi. Je hebt geweldige crashes gezien. Waarbij iemand dan ongedeerd uitstapt en op een scootertje terug gaat naar de pitstraat. In het geval van Brundle, die kwam bij toenmalig dochter Sid Watkins. Die keek me in zijn ogen en zei, hoe gaat het met je? Prima. En dan liep al joggend door de pitstraat naar zijn reserveauto, een half uur later. Hij rijdt gewoon, hè? Ja, dat zijn ook weer de mooie verhalen.
Ja, dan kan je ook iets meer risico nemen, denk ik, in die eerste ronde. Dat werkt natuurlijk wel. Maar ja, we hebben het over kostenreductie. Ja. Dus dat gaat nooit gebeuren.
Overigens, heb je ook zo gelachen om die Italianen die auto van Stroll wegproberen te krijgen? En er was een brandje en dat was gescheld. En dat was allemaal live op tv. Het lukt allemaal niet.
Ja, een brandje. De halve linkerkant was van die auto af. Dat was gewoon, die stoot al los. En ja, die brandblusser was op een gegeven moment ook voor het leger. Dan kwam er weer iemand bij. En, dat is toch leuk, man.
Wat gebeurt er eigenlijk met zo'n auto? Die gaat terug naar het team.
Tuurlijk. Alles wordt geanalyseerd. Wordt compleet gestript. Daar blijft helemaal niks meer van over.
Nee. Ja, tenzij het echt een dodelijk ongeval is. Dan eist de FIA de auto op. En dan kunnen ze op meerdere momenten doen. Als er iets gebeurt waarmee de veiligheid in het geding is. Of iemand gewond raakt. Of andere dingen. Dan kunnen zij die auto opeisen. Mm-hmm. Sidestepje Sophia Fleurs. Eigenlijk ook alleen maar bekend. Omdat ze tijdens de Macau Formule 3 race een jaar of twee geleden.
Mega klapper. Ik heb echt dat live meegemaakt. Beeld, ja. Ik was erbij.
Die brak de rug.
Ja.
Die auto die is heel lang bij de FIA geweest om allerlei onderzoeken mee te doen. Nou, uiteindelijk gaat hij dan wel terug naar het team. Maar goed, dat wordt helemaal geanalyseerd. In dit geval van Stroll. Dan gaat hij gewoon terug naar het team. En dan kun je, daar kan hij eigenlijk de shredder in. Er is niks meer wat je kunt gebruiken.
Nee. Lekker naar de milieustraat. Moet je wel je pasje meebrengen en dan kan je hem daar achterlaten.
Ja, misschien wel voor een verzamelaar of zo. Tom, heb jij nog plek?
Nee, ik ben geen schotenverzamelaar. Ik heb echt serieus genoeg van dat soort attributen bij ons op de kartbaan aan het plafond hangen. Mag wel wat vernieuwing bij. Maar voor mij zelf.
Brengt dat wat op? Een brokstuk van zo'n auto?
Nee, kijk, weet je, voor de liefhebber is het hartstikke leuk. Ik zie af en toe wel wat onderdelen zie ik op eBay verschijnen.
En dat gaat voor maar, grof geld, joh.
Ze vragen grof geld. Je weet nog steeds niet of het ook echt verkocht wordt.
Nee, maar er zit een hele handel in, joh. Dat is niet normaal. Als je dan gewoon een voorvleugeltje wil hebben. Als je dan nog heel is, dan sommigen gaan gewoon 20, 25.000 euro weg. Als het dan van Max of van Lewis is.
Ja, dan dat is wat anders. Ja. Dat is het anders. Je hebt het nu over mensen die vooraan rijden. We hadden het over Lance Stroll. Hè? We hadden het over de schroothoop van een racing park.
Als Max hem afschrijft, dan heeft Tom nog wel een plekje. Dat horen we nou.
Ben ik wel benieuwd naar wat is het mooiste stukje Formule 1 memorabilia wat jij thuis hebt?
Formule 1 heb ik helemaal niks thuis. Ik heb een stuur vanuit mijn Formule Nippon. Maar dan hebben ze een trofee van welding gesoldeerd. Mm-hmm. Dat heb ik thuis staan. Ik heb een wiel liggen van een Formule Nippon. Ik heb een paar banden liggen. Daar staan coniferen in. Dus een assortiment van plantenpot.
Leuk.
En dat is het eigenlijk. Voor de rest heb ik... Ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb van Ralf Schumacher heb ik nog een bodywerk op de kartbaan hangen. Daar hangen de wijnglazen in. Bij ons bij de bar. En Nog wel wat motorkappen van Tim en van mij van Dakar.
Ja, ja, ja. En jij, Ruud?
Nou, wat hebben wij? We hebben een barsport van de Red Bull hebben bij ons op de zaak. Ik heb een hele...
Van wie? Wie was de rijder daarvan?
Dat was DC. Okay. David Coulthard.
Oké. Okay.
Dus die hebben we. We hebben uiteindelijk een hele mooie grote Dakar-band hebben. Wat hebben we nog meer? We hebben een mooie collectie met schaalmodellen. En ik probeer af en toe wel iets op mijn kop te tikken. Alleen ik ga er geen 15.000 euro voor uittrekken. Dat is zonde van je geld.
Nee, voor zo'n klein auto.
Laatst kwam ik nog een overall van Olivier Panis tegen op een veiling. En dat had ik naar hem toegestuurd. En toen zei hij, ja, er zijn er 20 van in omloop. Dus ik zou niet geloven wat echt is.
Niet bieden.
Nee, maar die helmpje van Jos pas geleden. 4.000 ballen volgens mij. En dan heb je vaak de replica, hè? Het is maar heel zelden dat je de echte helm hebt van de coureur.
Even de agenda erbij pakken. Komend weekend geen race. En dan daarna gaan we naar Sochi. En daar blikken we volgende week dus uitgebreid op vooruit. Maar eerst nog even, Tom, wat is je raceweek? Wat ga je nog doen?
Ik heb geen raceweek deze keer. Dus ik heb natuurlijk afgelopen weekend wereldkampioenschap Tourwagens gereden.
En?
Top gegaan.
Dat ging goed, hè?
Vierde en zesde geworden. Ging serieus goed met de Audi RS3. En aankomend weekend doe ik het commentaar bij RTL tijdens de 24 uur van Le Mans.
Dus, die gaat door?
Ja, die gaat wel door. Dus er is altijd wel weer iets met autosport voor mij te doen. Dus,
maar dat is volledig zonder publiek, neem ik aan.
Ja, dat is zonder publiek. Ik heb Le Mans 11 keer gereden, dus ik denk dat ik genoeg anekdotes, verhalen en natuurlijk tips en tricks kan geven van de baan.
Volledig live te volgen bij SJ7, neem ik aan. Wij maken gewoon even reclame voor onze collega's.
Ja, dat geeft niks. Het codewoord voor de Racing News 365 luisteraar is banaan.
Ja? Goed. Nou, ik zal hem een paar keer noemen dan.
Ruud, wat ga jij nog doen komend weekend? Of komende week?
Nou, we hebben natuurlijk de 24 uur van Le Mans. En Tom heeft nog niet gevraagd om commentaar te geven, dus dat vind ik dan wel jammer. Maar
komt wel een keer.
Ruud, als je wat tips en tricks wil weten, ik kan je genoeg helpen met mooie verhalen.
Dat is een vak, hè? Commentaar doen, dat is een vak.
Dat is een vak. Ja, dan krijg je van die opmerking over een Brabants accent.
Geeft niks, joh. Je kan het hebben. Mocht je op de hoogte blijven, dus van die 24 uur van Le Mans, maar ook van de MotoGP en de rest van de wereld van de racerij.
Als je hem op tv wil zien, check gewoon lekker in mijn RTL7. Wil je hem gewoon online volgen. Racing nieuws natuurlijk. Live vlogje erbij, updates erbij. En af en toe natuurlijk gewoon een paar quotes van Tom Coronel.
Racingnews365.nl. Dit was hem weer voor deze week. Goed dat je luisterde. En vergeet niet, hè, jongens, je moet even abonneren op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, waar dan ook. Laat dan ook even een recensie achter en minimaal 5 sterren. Daar gaan we voor. Volgende week zijn we er weer. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Doei doei.